Nou, ik ben blij om hier te zijn vanavond. En het is alweer een tijdje geleden dat ik een keer gesproken heb hier. Dus we willen het vanavond hebben over kinderpastoraat. Maar ik zal inderdaad even kort vertellen waar ik vandaan kom, zodat u een beetje weet hoe ik in dit werk gekomen ben. Oorspronkelijk kom ik uit de gezondheidszorg. Ik heb een tijd gewerkt als verpleegkundige en daarna kinderspecialisatie gedaan. En het is een tijd gewerkt als hoofd van een kinderafdeling in een ziekenhuis, wat ik ontzettend leuk vond. Maar toen in die tijd werd ik christen. En toen ben ik na een poosje christen geweest te zijn in Nederland, ben ik op pad gegaan naar het buitenland. En heb daar een kinderhuis gestart voor verwaarloosde en mishandelde kinderen. En daar ben ik 7 jaar directrice geweest van een kinderhuis met 60 kinderen, van 0 tot 6 jaar. En dat was een heel avontuur. Als je daar 60 kinderen hebt, en dat heb ik ontzettend leuk gevonden. Heel veel van geleerd. En toen is er een verlangen gekomen om eigenlijk meer te doen. Het kinderhuis, dan ben je bezig met het gedrag van de kinderen en met de verzorging. Maar veel kinderen hadden van allerlei trauma's meegemaakt en het verlangen om kinderen toch meer te helpen dan alleen hun gedrag te veranderen. Maar dat ook hun diepe pijn en wonden zouden kunnen genezen. Daar wilde ik graag wel meer van weten. Dus toen ben ik naar Nederland gegaan na 7 jaar. En toen ben ik bij Jeugd met een Opdracht terechtgekomen. Toen heb ik eerst de discipelschap trainingsschool gedaan. En toen heb ik een tijd in de kleuterschool gewerkt, een internationale kleuterschool. En dat was heel leuk, want zie je het kind weer vanuit een andere kant. Ziekenhuis, kinderhuis, kleuterschool. En dat waren ook kinderen die merendeel uit gewone gezinnen kwamen. Dus dat waren opeens gewone kinderen. Zonder al te veel problemen. En dat heb ik heel leuk gevonden. En toen heb ik ook een tijd bij Family Ministries gewerkt. Maar het bleef eigenlijk wel het verlangen om nog steeds meer te kunnen doen voor kinderen. Toen ben ik uiteindelijk naar Canada gegaan. En daar heb ik gestudeerd voor kinderen die opgroeien in gezinnen waar alcoholmisbruik is, of drugs, of mishandeling. En daar heb ik dus een tijdje gezeten. En afgestudeerd weer terug naar Nederland. Maar toen had ik de snaar te pakken. En toen ben ik in 1992 ben ik gaan studeren orthopedagogiek in Utrecht. En ik vond het geweldig. En toen na de orthopedagogiek ben ik een opleiding gaan doen voor steltherapeuten. Dat is kinderen door middel van stel te helpen. En heeft er zeker met taal te maken, maar meer met spelen. Vooral voor getraumatiseerde kinderen. En toen ik daarmee klaar was, dat was in 1998, toen ben ik een eigen praktijk begonnen. En die heette Roos. En dat komt uit Jesaja. De woestijn zal bloeien als een roos. Want heel veel levens van grote mensen en van kinderen zijn soms als een woestijn. En toch kan het weer gaan bloeien. En die passie van dat woestijnen kunnen bloeien wanneer Gods heling en genade erbij komt, die heeft me eigenlijk zo gegrepen. Dus de praktijk begon de Roos te heten. En toen ben ik daar begonnen en ik dacht, nou, dan ga ik 2 dagen praktijk doen en dan zoek ik nog voor 3 dagen een baantje. Want ik moet tenslotte ook wel kunnen rondkomen. Maar ik ben nooit meer aan een baantje zoeken toegekomen. Want die praktijk liep gelijk al geweldig. Toen had ik die kinderen, maar toen kwamen ook die ouders. En die ouders hadden ook allerlei problemen. En hadden soms ook wel, er werd een kind in therapie gezet. Maar ja, soms dacht je, wie moet nou in therapie? Kind of moeder of vader? En dus toen uiteindelijk ben ik ook volwassenen gaan behandelen. En toen heb ik in 2000... ben ik nog een studie gaan doen voor psychosociaal therapeut om ook volwassenen te kunnen behandelen. Daar was ik in 2003 mee klaar. En toen van 2003 tot 2007 heb ik nog een andere cursus gedaan, ook weer om volwassenen te kunnen helpen. Dus al met al was ik in 2007 afgestudeerd. En toen heb ik me even gelaten. En toen ondertussen groeide de praktijk en ik vind het ontzettend leuk om met kleine kinderen bezig te zijn. Mijn jongste cliëntje is 3 jaar en mijn oudste is 78. En dat is echt ontzettend leuk om die variatie te hebben. En inmiddels werk ik niet meer alleen, we werken met z'n achter bij de Roos. En daarnaast ben ik een opleiding gestart voor mensen op te leiden voor psychosociaal therapeut. Er zijn wel een heleboel opleidingen voor psychosociaal therapeuten, maar geen één christelijke. Toen dacht ik, het is toch verschrikkelijk. Er moet toch wat gebeuren. En dus toen heb ik een opleiding opgezet. En dat is ook heel leuk. Die draait nu inmiddels 4 jaar. We hebben 65 studenten. En onlangs hebben we de erkenning gekregen van beroepenverenigingen. En dat betekent dat ziektekostenverzekeringen ook gaat vergoeden. Dus het is gewoon geweldig om dat te zien. Dus dat die woestijn ook werkelijk bloeit in de roos zelf, maar ook in de harten van mensen en kinderen die daar komen. Dat is een beetje de achtergrond en nog steeds is mijn passie dat nog meer woestijnen zullen gaan bloeien. En dus daar ben ik dan meestal de hele dag mee bezig. En meestal vrijdags geef ik colleges. En vanavond ben ik hier. En vanavond gaan we samen nadenken over kinderpastoraat. Nou, wat ik vanavond een beetje wil behandelen, want ja, kinderpastoraat, wat kan je wel doen, wat kan je niet doen, hoe diep kan je gaan, hoe diep kan je niet gaan. Ik weet niet, heeft u allemaal met kinderen te maken? Ja? Ja? Of het nou kleinkinderen zijn, of kinderen van de zondagschool, of maar ja, de meeste zullen wel met kinderen te maken hebben. Ja. Dat is wel leuk om te weten. Wat ik vanavond wil gaan doen is kijken van wat hebben kinderen nodig om gezond op te groeien. Een klein beetje, wat is nou het meest essentiële? We kunnen wel heel verhaal houden. En wat gebeurt er als dat ontbreekt? En dan kunnen we dus kijken wat voor gedrag ga je ontdekken bij kinderen. Waar het dus niet helemaal goed gaat in de ontwikkeling of in de relatie. En dat betekent.
Dat was gezegd, hè? Dat is
en dan kijken we ook nog, wat kan je doen? Hè? Dat, ook al is niet iedereen een therapeut voor kinderen, u kunt ontzettend veel betekenen voor kinderen. En als u iets mee kan nemen vanavond, dan hoop ik dat het dat is, dat u ontzettend veel kan doen in het leven van kinderen en dat u verschil kan uitmaken in het leven van een kind. Ja, dus dat is een bekende psychiater heeft dus gezegd, als een kind wat in de moeilijkheden zit, één mens ontmoet in zijn leven, die echt naar hem wil luisteren en die erkent dat het kind problemen heeft en luistert, en dan kan het kind weten dat hij niet gek is. En dat kan voor dat kind een zo helende ervaring zijn. En die psychiater zei zelfs, dan kan het het kind bewaren voor de pad van de criminaliteit. Nou, dat, dan denk je, nou ja, tegenwoordig weten we allemaal hoe belangrijk het is om te luisteren naar kinderen. Tegenwoordig weten we allemaal dat een relatie belangrijk is. En toch, kinderen komen soms nog schromelijk tekort. En ik zeg best dat mijn beeld een beetje gekleurd is, omdat ik alleen de kinderen met problemen zie natuurlijk en de ouders die problemen hebben. Maar over het algemeen zijn de cijfers ook niet om blij van te worden. Dus wat gaat er nou dan toch zo mis? Soms zeggen ouders, ja maar ik heb alles geweldig geregeld. He, ik werk fulltime, mijn man werkt fulltime, maar we hebben zo goed alles geregeld voor de kinderen. En dan hebben ze dan ook keurig kinderopvang en buitenschoolse opvang. En, maar waar blijft de tijd die ze met de kinderen besteden? Gemiddeld besteedt een vader nog niet eens 10 minuten per week aan zijn kind. Nou, dat doet u natuurlijk beter. Maar uit onderzoek is dat gebleken. Daarbij denken vaders en moeders, ja, maar we lopen toch steeds rond in huis en die kinderen toch ook. Maar ja, dan heb je net een beetje verkeerd geregeld om niet steeds te botsen met elkaar. Maar echt tijd te nemen, vaders doen dat maar 10 minuten. De meeste, hè? Dat is gemiddeld. Van moeders is niks gezegd. In het onderzoek. Waar het misgaat, is op het fundamentele punt waarvoor we gemaakt zijn. Waarvoor zijn we gemaakt? Wat is de basis van Gods koninkrijk? Relatie, ja, heel goed. Relatie, we zijn gemaakt om in relatie te staan. We zijn gemaakt voor de wederkerigheid. Het principe van Gods koninkrijk berust op de wederkerigheid van relatie. Dat zien we hoe God met ons omgaat, hoe wij met God mogen omgaan, relatie. En die relatie is niet zomaar omdat het leuk is, maar die relatie is van levensbelang. En voor kinderen geeft zo'n relatie ook het gevoel van verbondenheid. Ik hoor erbij, ik hoor op deze wereld. En kinderen ontwikkelen zich in relatie. Ze hebben allerlei proeven gedaan in het verleden. Ze hebben ook een proef gedaan met kinderen waar die prima verzorgd werden, alleen werd er niet tegen gepraat. Er werd niet tegen gepraat. Weet je wat er met die kinderen gebeurde? Ze gingen dood. Ze gingen gewoon dood. Zo zijn we gemaakt voor ontmoeting. En we zijn gemaakt om te ontwikkelen in relatie. En relatie is meer dan alleen het uitwisselen van goeiemorgen, goeie avond, slaap lekker en tot morgen. Een relatie betekent dat je je hart deelt. Dat je waarachtig luistert. Wat zegt die ander? En dat kost tijd. De tijd is zo ontzettend kostbaar. Maar voor het kleine kind, want over kinderen hebben we het vanavond, is die eerste relatie, het gevoel van verbondenheid, het begin van zijn ontwikkeling van persoonlijkheid. De meest fundamentele behoefte die een kind nodig heeft, is liefde en aandacht, veiligheid en zekerheid. En als dat voldoende aanwezig is, dan wordt het een persoontje die kan zeggen, dit ben ik. En dat noemen we met een net woord autonomie. En autonomie wil niet anders zeggen dan ik durf te kiezen hoe ik mijn leven vorm wil geven. In christelijke kringen is autonomie soms een beetje vies woord. Maar autonomie betekent niet anders dan dat ik kan kiezen hoe ik mijn leven vormgeef. Ik heb gekozen om mijn leven vorm te geven in het licht van God. En zo kan je steeds kiezen. En dat is ook wat God ons gegeven heeft. Een vrije keus. Dus dat maakt ons zo heel bijzonder. En dat is wat bij een relatie met liefde ook zo belangrijk is. Die vrije keus. Dus dan word je een autonoom iemand. Als je in het woordenboek kijkt, dan zie je allerlei uitleggen van autonomie. Maar de mooiste vind ik deze. Je bent bevoegd om je eigen regels te schrijven. Dus, en toen dacht ik, nou dat is leuk. Je mag dus je eigen minister van Binnenlandse Zaken zijn. Dus je mag kiezen hoe wil jij je leven indelen. En dat geldt ook voor kinderen. En dan zien we al dat daar al heel snel iets misgaat. Want kinderen hebben niet zoveel te kiezen. Daar komen we straks even op terug. Dus wat hebben die kinderen nodig? Allereerst liefde en aandacht. En als er genoeg liefde en aandacht is, dan worden ze veilig en zeker. En dan ontwikkel je vertrouwen, basisvertrouwen. Maar het meest belangrijke is die verbondenheid. Dan voel je je verbonden. En verbondenheid geeft leven. Als je verbondenheid er niet gedaan wordt, dan verliest een persoon zijn fundamentele zelfgevoel. Vooral een kind, hè, die nog zo weinig heeft. Nou, met het begrip veiligheid, dat staat in het woordenboek, een beschutte plaats hebben of een wereld zonder gevaar. Nou, om een kind veilig te maken, heeft het een wereld zonder gevaar nodig. Maar dat is in onze tijd praktisch onmogelijk, hè? De wereld is niet zonder gevaar. Het andere, veiligheid is een beschutte plaats hebben, is dat mogelijk? Voor de meeste kinderen is dat gelukkig mogelijk. Want die beschutte plaats, waar vinden ze die als het goed is in het gezin? Bij de ouders of bij de verzorgers. Een beschutte plaats hebben. Veilig zijn. Hoe meer veiligheid, hoe minder angst. Hoe meer angst, hoe minder veiligheid. Dat werkt samen. Hoe gaat een kind zich nou verbonden voelen? Doordat je boven zijn wiegje hangt en zegt, je hoort bij ons hoor, je hoort bij ons, je hoort bij ons. Gaat op een hele leuke manier hoe een kind zich verbonden gaat voelen. Dat heeft te maken met vraag en antwoord. Het kind stelt een vraag en de moeder geeft antwoord. Nou, wat voor vraag stelt het kind?
Wat voor vragen stelt het kind dat het zo klein is? Honger, ja. Dan roept het, hé, ik heb honger. Of hij gaat huilen, hè. Hij gaat huilen. Zijn enige communicatiemiddel als hij klein is. Maar dan zijn moeders, en vaders ook wel, maar moeders bij uitstek, helemaal geweldig om te onderscheiden waardoor het kind huilt. Oh, nu is hij moe. Nu heeft hij honger. Nu heeft hij een vieze lui. Ze weten het precies. Hè? Kinderen communiceren en moeders zijn afgestemd. En vaders, als het goed is, zijn ook afgestemd op het kind. En weten dat het kind iets nodig heeft. En als het kind antwoord krijgt, dan gaat er iets gebeuren. Stel je voor, Jantje ligt in zijn wieg te krijsen, want hij heeft honger. En dan komt daar moeder aan met de fles en Jantje denkt, wauw. Twee dingen denkt Jantje. Eén, daarbuiten is iemand die antwoord geeft. Dat geeft een gevoel van vertrouwen in de omgeving. Maar Jantje leert nog iets. Ik kan geweldig goed aangeven wat ik nodig heb. En dat is het begin van zelfvertrouwen. Het werkt dus dubbelop. Maar stel je voor dat Jantje in zijn wieg ligt en krijgt omdat hij honger heeft. En moeder komt aanrennen met een schone kussen. Dat ziet er geweldig uit, hè? Wat een toegang bij de moeder. Maar weet u wat er gebeurt? Vraag en antwoord sluiten niet op elkaar aan. En Jantje denkt, hé, ik krijg wel iets, maar het is niet wat vroeg. Schijnbaar verstaan ze me daar niet. Schijnbaar ben ik niet in staat om goed aan te geven wat ik nodig heb. En het begin van vertrouwen begint een beetje te ondermijnen. Als dat één keer gebeurt, helemaal niks aan de hand, hoor, bij twee keer ook niet. Maar als dat continu gebeurt, dan gaat Jantje zich niet verbonden voelen. Want er is nooit een passend antwoord. En dus vraag en antwoord wat op elkaar afgestemd is, dat geeft verbondenheid. En ouders zijn, door hun beschikbaarheid en hun voorspelbaarheid, zijn ze meestal voor het kind een veilige basis. En ze de kinderen weten, hé, daarbuiten is iemand die luistert. En in die beschutte plaats krijgt een kind dus gelegenheid om te groeien. En dat is geweldig. Die verbondenheid en die veiligheid heeft het kind zo nodig. Maar het gaat niet altijd zo geweldig. Maar soms worden kinderen afgesneden van relaties die belangrijk voor hen zijn. Denk maar in onze tijd. He, misschien dat er een scheiding plaatsvindt, waardoor een van beide ouders niet meer zo heel vaak in beeld is. Of er overlijdt een van de beide ouders. Of er is ziekte, waardoor een van de ouders moet worden opgenomen. Er zijn van allerlei dingen in deze wereld die gebeuren. Dan worden we afgesneden van relaties. En dan raken we geïsoleerd en we sterven een beetje. We sterven een beetje. Dus dat is zo ontzettend belangrijk dat de relatie het fundament is van zowel oude-kindrelatie, maar ook als we aan pastoraat denken, relatie is het fundament. En straks gaan we kijken hoe we de relatie ook vorm kunnen geven. Dus die basisbehoeften, die moeten vervuld worden. Als de liefde en de aandacht er niet is, dan gaat het kind zich ook onveilig voelen en onzeker voelen. En dus het is ontzettend belangrijk dat dat er is. En die veiligheid, dat geldt ook voor de relatie als je, die je hebt met het kind in kinderpastoraat. Hoe veilig ben jij voor het kind? Hoezeer ben je te vertrouwen? Hoe ben je afgestemd op het kind? Nou, het begrip relatie is dus heel erg belangrijk om veilig te voelen. Als dat gaat ontbreken, dan gaat er van alles mis in het kind. Dus als het vertrouwen, de eerste, als je het voorstelt dat het allemaal blokjes zijn, de ontwikkeling van een kind. Als het eerste blokje van vertrouwen en zelfvertrouwen al misgaat, dan gaat het volgende blokje ook scheef. En dan krijg je dus een scheve persoonlijkheid. Dan gaat het mis. Een kind wil gezien en gehoord worden. Als er een kind op de glijbaan staat, of het doet iets, He, en ik weet niet hoe jullie je laten noemen als je kinderpastoraat doet, maar stel je voor dat ze je bij de naam noemen, dan zeggen ze, hey, kijk eens, kijk eens. He, en dan noemen ze je naam, kijk eens. En een klein kind wat ergens staat, dan kijk, kijk. En wat geven wij voor antwoord? Goed gedaan. Knap hoor. Vreemd van jou. Maar dat vraagt een kind helemaal niet. Kleine kinderen roepen, kijk. Ze hebben maar één behoefte. Eventjes, op dat moment. Gezien worden. Heeft u wel eens een kind in het zwembad gezien? Op de duikkant? Mama, papa, kijk. Of een kind wat op de glijbaan is, kijk. En het enige wat je hoeft te doen, dus het wordt echt heel simpel hoor vanavond, het enige wat je hoeft te doen, ik zie je, ik zie je. Nee, nou is dat een pastoraat? Ja, van de bovenste plank. Ik zie je. Want het kind vraagt niet om een waardeoordeel van goed of leuk of flink of dapper. Het kind vraagt, zie je mij? En dan komt het kind aanrennen met een tekening en die heeft hij voor jou gemaakt. He, voor de juf van de zondagsschool of voor jou die op pastoraal bezoek komt. Kijk, een tekening voor jou. En let eens op hoe wij reageren. Ook zoiets, hè? Dat heb ik zelf ook moeten afleren, hoor. Dan zeg je zo gauw, oh, wat heb je dat mooi getekend. Wat heb je dat goed gedaan. Wat kan jij mooi tekenen. En we bedoelen het allemaal heel goed, want we hebben nu eenmaal geleerd dat complimenten geven erg belangrijk is. Maar het kind wil heel iets anders zeggen. Het kind zegt van jou. En opeens krijgt het een waardeoordeel over hoe het getekend heeft. Dat was helemaal niet wat ik vroeg. We leven in zo'n prestatiemaatschappij. Dat we alles bijna beoordelen als een goede prestatie en minder goede prestatie. Maar het kind zegt voor jou, wat zou je kunnen antwoorden? Dank je wel. Heb je dat voor mij gemaakt? Dan krijgt het kind wat hij horen wil. Het kind wil gezien worden. Ze wil ook zien wat, dat je ziet wat hij uit zijn hart aanbiedt. He, dus de volgende keer dat iemand je een tekening aanbiedt. Maar ja, weet je, kinderen leren heel gauw de regels van het spel. Want als ze denken, oh, zo gaat het dus. Dus de volgende keer bieden ze je een tekening aan en zeggen, heb ik mooi getekend, hè? Dan geven ze zelf alvast het oordeel erbij. He? Ik herinner me nog heel goed dat ik in therapie zat met een kind en die tekende een hele mooie grote zon en een donkere wolk. En dan, hoe gauw je interpreteert, hè? Dus ik zei, oh, wat een vrolijke zon. Nou, fout. Het was helemaal geen vrolijke zon. En het kind zei wat het wel was. En dus door alvast een vrolijke zon, want dat is ons begrip. Nee, het was iets heel anders. Het was niet vrolijk. He, dus leren om gewoon te zeggen wat je ziet. Ja, ik zie dat je een zon getekend hebt en een wolk. Wil je er wat over zeggen? Wij vullen het in. En dat moeten we niet doen. Kinderen zijn niet dom hoor. Kinderen kunnen dingen heel goed onder woorden brengen. Soms wel iets verhuld, maar ze kunnen het wel. En we moeten ze niet kleineren. Het zijn Gods beelddragers, net zo goed als wij. Er is wel eens gesteld dat alle moeilijkheden, bijna alle moeilijkheden van het kind in laatste instantie terug te voeren zijn op het feit dat het authentieke zelf van het kind ergens is miskend of onskend. Nou, dat is een uitspraak, hè? Dus alle moeilijkheden van het kind zijn in laatste instantie terug te voeren op het feit dat het authentieke zelf van het kind is onderdrukt of miskend. Miskennen wil zeggen je ziet iets niet, hè? Of je bagatelliseert het. Dus je authentieke zelf, datgene waar God je mee gemaakt heeft, is ergens miskend. En vaak leg ik daar maakte daar een tekeningetje bij. Maar ik heb vergeten te melden dat ik een vriendin nodig had. Dus, en dat kan ook zonder. Dan teken ik een rood poppetje. Nee, ik teken eerst een blauw poppetje. En dan zeg ik, zo kom je op de wereld. Authentiek is dit blauwtje. Vervolgens teken ik de gezichten van vader en moeder. En die kijken niet zo heel tevreden. Want die hadden toch zo graag een roodje gehad en geen blauwtje. En een rood kindje, dat had nou net die leuke eigenschappen. En nu hebben ze zo'n blauwe. Ja, is ook wel aardig. Hè, maar diep van binnen eigenlijk hadden ze zo graag een roodje gehad. En dat zeggen ze niet openlijk, maar dan hoort het kind in, joh, als je toch eens wat meer op je zusje zou werken. Hè? En kijk toch eens naar je broertje. Die doet alles zonder morren. En nou kan wel zien dat je op je oom lijkt hoor. En dan horen ze hele negatieve verhalen over die oom. Hè? En, ja, je bent precies je vader. En nou, dan wordt daar ook niet positief over gepraat. En dus wat gaat het kind voelen? Zo oud is hij, ben ik niet goed genoeg? Mijn ouders zijn niet blij met mij, zoals ik ben. En weet u, het kind wil eigenlijk maar één ding. En dat is de glimlach van zijn ouders over zijn leven. Ze willen dat vader trots op hen is. Dat vader zegt, jij bent mijn prinses. En jij, jongen, hebt alles in huis om man te zijn. En weet je, dat kan alleen vader doen. Kan moeder niet zeggen? Helpt niet. Vader moet dat zeggen. En de kinderen willen dat moeder ook blij met hun is. En die glimlach, dan hebben ze alles verloren. Want dan zijn ze aanvaard. Dus wat doen ze? Als papa en mama graag willen dat ik rood word, ga ik toch mijn best doen om rood te worden. En dan krijg je iets van een aanpassingsgedrag. Aanpassen aan dat wat ze denken dat de ouders graag willen zien. En als blauw rood moet worden, wat denkt u dan dat het uiteindelijk wordt? Paars! Paars! Dan wordt het paars. Dus hij is niet meer authentiek blauw. Hij heeft ook het ideaal van rood niet gehaald. Hij is paars. Ouders zijn nog steeds niet helemaal tevreden en hij is zichzelf kwijtgeraakt. Maar hij leert aardig als paarsje te overleven in de wereld en hij wordt groot en hij wordt ouder. En het kan zijn dat hij 40 is en nog steeds als paarsje leeft. Helemaal weg bij zijn authentieke zelf. En God wil dat we terugkeren naar ons hart. En dat ons hart weer een eenheid zal zijn. Dus eigenlijk moet paarsje weer blauw worden. Maar wie gaat hem daarbij helpen? En ouders moeten weer weten dat dat blauwe kind een speciale gave van God voor is. Maar daar loopt het dus al mis. En het gebeurt met zulke kleine dingen dat kinderen het al anders vertalen. Kinderen die denken egocentrisch, dat betekent tot hun 8e jaar denken ze dat alles wat er in de wereld gebeurt met hun te maken heeft. He, als papa misschien weggaat van het gezin, dan komt dat omdat Marietje niet lief genoeg was. Dat denken ze. He. Als ik maar liever was geweest, dan was papa gebleven. Of als ik maar niet zo stout was geweest, dan was mama niet ziek geworden. Kinderen betrekken alles op zichzelf. Dat komt niet omdat ze zo egoïstisch zijn, maar dat heet egocentrisch. En dat betekent gewoon dat het iets te maken heeft met de rijping van de hersenen. Dus dat is iets heel normaals. En kinderen denken ook nog magisch in die tijd. En magisch betekent, alles is mogelijk. Dus als ik hard genoeg mijn best doe, kan ik echt wel rood worden hoor. Dat gaat me echt wel lukken. En daarom zetten kinderen zich met hart en ziel in, omdat ze er geloven in hebben. Gaat echt gebeuren. Maar ze gaan het niet halen. En ze raken vervreemd van zichzelf. En weet u, het ergste verlies wat je lijden kan, is als je niet meer thuis bent bij jezelf. Als je niet meer woont in je eigen hart. Dat is verschrikkelijk. En er zijn zoveel kinderen, zoveel mensen die niet meer thuis zijn in hun eigen hart. En Gods passie is dat je weer mag worden wie je van oorsprong mocht zijn. In Petrus staat dat zo mooi. Maak mij weer hier wat ik van oorsprong mocht zijn. En dat is wat we willen in pastoraat met kinderen, in pastoraat met volwassenen, in de hulpverlening. Dat we weer thuis mogen komen. Dat kinderen weer thuis mogen komen bij wie ze authentiek mochten zijn. En dat is waarom het zo belangrijk is om naar kinderen te luisteren. Om kinderen te laten zijn wie ze zijn. Ze niet te kleineren. Dat is zo belangrijk. Daarom is het ook zo belangrijk dat ouders instructies krijgen van hoe je met het kind omgaat. Dat jullie er zijn, die pastoraat met kinderen doen, dat je weet wat belangrijk is voor dat kind. En belangrijk is dat het kind erkend wordt in zijn unieke wezen. Jij mag jij zijn, ook al is het helemaal anders dan ik ben, al denk je anders dan ik denk, het mag er zijn, want jij bent jij. Dus het eigenlijke lijden van het kind is als zijn unieke zelf verloren is gegaan. En de motivatie voor alle gedrag van kinderen is aandacht. Zonder aandacht kan het kind niet leven. Dus de motivatie voor alle gedrag, dat is ook alweer zo'n uitspraak, hè, is aandacht. Nou, ga eens even denken aan de kinderen die u kent, of die u misschien begeleidt. Eigenlijk weten we het allemaal, hè. Want wat zeggen we niet vaak? Dat kind vraagt om aandacht. Ja, gelukkig wel. Als kinderen tekort komen, gaan ze vragen om aandacht. Aandacht, dat betekent, je ziet mij. Je loopt tegen mij aan. Aandacht. En weet je, kinderen denken, als ik geen aandacht krijg, dan moet ik zorgen dat ik het krijg. Krijg ik geen positieve aandacht, dan ga ik zorgen dat ik negatieve aandacht krijg. Wij noemen dat negatieve aandacht, hè? Ja, gewoon aandacht. Maar wij ervaren dat als negatief, hè? Als kind gaat zitten zeuren, jammeren, klagen. En dan zegt hij, hij vraagt negatieve aandacht. Nou, eigenlijk vraagt hij gewoon aandacht. Maar, omdat het op een manier is die ons stoort, daarom noemen we het negatief. Het kind heeft aandacht nodig en het kind denkt beter dan maar een klap of beter dan maar een boos standje dan helemaal niks. Want als ik helemaal niks krijg, ga ik dood. Kinderen weten intuïtief dat ze niet kunnen leven zonder aandacht. Nou, hoe doen kinderen dat? Nou, er zijn talloze variaties, hè? Ik denk niet dat ik veel hoef te zeggen, hè? Hoe doen kinderen in pastoraat dan? Die hebben ook aandacht nodig. Soms krijgen ze aandacht dat ze heel goed hun verhaal kunnen vertellen. Soms krijgen ze aandacht omdat ze verschrikkelijk lastig gedrag hebben. Dat kind valt op omdat hij de hele boel altijd in elkaar timmert. Die is echt wel eventjes iets mis mee. Maar wat met dat kind dat altijd netjes stil zit, wat zich braaf gedraagt, wat nooit iets zegt, wat nooit de orde verstoort, wat nooit iets doet, wat doen we met die kinderen? Nou, heerlijk, hè? Ze heeft je geen kind aan. Maar het zijn juist ook die kinderen, hè, die zo gigantisch in nood zijn. Die niet meer durven spreken. Die niet meer weten of er nog iemand in hun wereld is die beschikbaar voor hen is. Dus let niet alleen op die kinderen die door allerlei agressief gedrag en grote monden aandacht vragen. Maar ook kinderen die zich terugtrekken, die vragen aandacht. En dus, aandacht is van levensbelang. Een kind dat zegt van, ik weet precies hoe ik aandacht moet krijgen. Bij de tegenwerking zei, nou vertel eens, Nou, zegt hij, als ik precies doe wat ze zeggen, dan krijg ik helemaal geen aandacht. Hij zegt, maar ik heb het nu ontdekt hoor. Ik gooi steeds een kopje van de tafel af en dat valt een stuk. En hij zegt, en moet je kijken, zegt hij. Dan opeens zien ze me wel hoor. Dan denk je, oh, wat een slecht kind, hè? Nee, dit kind doet iets wat wel opvalt. Hij doet alles en hij krijgt er niks over te horen. Het is gewoon, hè? En dan gooit hij de kopjes van de tafel. Ik zie dat dan gelijk voor hoe dat zal zijn, hè? Iedereen schrikt op. En ja, dan heb je aandacht. Ik zeg, natuurlijk, dan kijkt iedereen op. Ik zeg, ja, volgens mij volgt het dan wel meer. Ja, zegt hij, ja, dan moet ik naar mijn kamer. Ik zeg, oké. En zegt hij, dan hebben ze me tenminste weten zodat ik hem op heb. Maar als ik dan op mijn kamer zit, zegt hij, ja, dan vergeten ze me weer. Hij zegt, want dan is het alweer donker en dan zit ik nog. En dus hieruit spreekt eigenlijk zo'n ontzettend verlangen om gezien te worden. En hij had wel wat dingen bedacht, maar op een gegeven moment wist hij dat niet meer precies. En dus het is zo ontzettend belangrijk dat we goed luisteren. Als kinderen aandacht vragen, dan is er iets aan de hand. Dat wil niet zeggen dat ouders geen aandacht geven, maar sluit het goed aan. Is het wat het kind nodig heeft? Ik denk aan een mooi voorbeeld, aan de vader. Die had goed geluisterd naar mijn adviezen. Hij moest dus iets alleen doen met zijn zoon. En dat zou hij gaan doen. Dus vader is alleen op stap gegaan met de zoon. En die keer erop kwam hij in de therapiekamer en hij zegt, nou, zijn die adviezen van u? Waardeloos. Dus, oh. Ik zei, oh, ja, zegt hij, ben ik alleen met de zoon op stap geweest? Dat zou toch voor onze relatie zo goed zijn, zei u? Nou, echt niet. Hij zegt, het was één en al ellende. Ik zei, nou, wat is er dan gebeurd? Ja, zegt hij, ik heb kaartjes gekregen voor Ajax. Hij zegt, wel, kind wil niet op de tribune zitten bij Ajax. En hij zegt, dat is toch het mooiste wat je kan overkomen? En dan ben je vader. En ik zei, ja, kan geweldig zijn. Ja, zegt hij, dus ik met mijn zoon, petje op en toetertje mee en wij daar zitten. En hij zegt, en weet je wat mijn zoon deed? Ik zeg, geen idee. Hij ging heel zo onderuitgezakt en onverschillig zitten kijken. Hij heeft niet eens op zijn toetertje geblazen en niet eens juichen. Weet u, hij heeft het gewoon uitgezeten. Nou, vader was diep beledigd. Hij zegt, nou, toen ik eruit kwam uit het stadion, heb ik hem eens even flink gezegd wat een ondankbaar kind dat was. Welk kind zou daar niet dankbaar voor zijn? En hij zat daar maar en hij was helemaal niet dankbaar. Nou, ik heb een vreselijke waarheid gezegd. En voorlopig? Hij zegt, dus best niet hoor. Ik zei, u had het vast geweldig gevonden als u met uw vader naar voetbalstadion had kunnen gaan toen u klein was. Oh ja, zegt hij, iets beters had me niet kunnen overkomen, maar het is nooit gebeurd. Ik zei, dus ik kan me voorstellen dat u denkt dat uw zoon het ook erg leuk vindt. Maar heeft u het hem ook gevraagd? Nou, toen zat hij even. Nou, zegt hij, dan hoef je toch niet te vragen. Elk kind vindt dat toch leuk? Ik zei, nee hoor, er zijn kinderen die dat niet leuk vinden. Nou, dat kon niet waar zijn. Ik zei, ja, echt wel. Ik zeg, dus vraag het aan uw zoon of hij van voetbal houdt. Nou, u zegt dus eigenlijk dat misschien hij dan niet van voetballen houdt. Ik zeg, ja. Ik zeg, en dan is het helemaal geen leuk uitje. En dan werkt het niet bevorderlijk voor de relatie. Als ik iets ga doen met een kind, is de eerste dat het kijkt waar het kind van houdt. Ja, zegt hij, maar misschien wil hij dan wel naar een of ander technisch dingen. Daar vind ik niks aan. Ik zeg, ja, dat kan. Ik zeg, maar dan gaat u zoeken waar net alle veeplezier aan beleeft. Nou, hij naar huis. Nou, en hij heeft het inderdaad aan zijn zoon gevraagd. zo helemaal opgelucht dat ik kon zeggen dat ik absoluut niet was ontvallen. En waar wilde zo'n lief wel graag heen? Die wilde heel graag naar een concert van een of andere groep. Nou, en vader die dacht, maar knap, vader is gegaan met de zoon. En toen kwam hij terug helemaal opgewekt, ja, tot de kat gaat zagen. Nou, en dus stem je af op het kind. Hoor je wat het kind wil? Dat is zo ontzettend belangrijk. Dat het kind daarin ook mag zijn wie het is. Nou, wat gaat er nou mis? Wij kunnen denken, als je kinderen krijgt in kinderpastoraat, die hebben allerlei vreselijke verhalen. Maar het gaat meestal al mis in deze relatie thuis. Dat kinderen niet het gevoel hebben dat ze geliefd zijn. Dat ze er mogen zijn zoals ze zijn. En dan gebeurt er iets in ons hart. Wij moeten ook niet veronderstellen dat wij weten wat het ergste is voor een kind. Wij moeten het kind zelf laten spreken. En stel je voor dat je een kind binnenkrijgt in je kinderpastoraat dat vertelt van seksueel misbruik. Nou, dan denk je, vreselijk. Maar het blijkt soms voor een kind niet het ergste te zijn. Weet je wat voor kinderen dan nog erger is, hoe erg het misbruik ook is? Weet je wat voor kind nog erger is? Dat moeder de andere kant heeft opgekeken. Dat is onverteerbaar. Of het kind wat door vader steeds wordt geslagen of uitgescholden. En moeder loopt gauw weg. Dat is het ergste. Want Jezus, op zo'n moment gebeurt er iets. Het kind heeft geen enkele steun. Het kind heeft geen enkele steun. Ja, dus het ergste is niet dat moeder het kind misschien negeert. Of misschien zelfs helemaal geen aandacht geeft, hoe erg dat ook is. Maar dat vader ook nooit opneemt voor het kind. Het ergste is niet dat moeder depressief in bed ligt als dochter van 7 thuis komt. Maar het ergste is dat vader weggaat. En zegt, jij moet goed voor mama zorgen hoor. En wees maar lief voor haar, ze heeft het zo moeilijk. Het ergste is niet dat een vader of een moeder overlijdt, hoe erg dat ook is. Maar het ergste is dat degene die achterblijft geen oog meer heeft voor het kind. Omdat ze heel begrijpelijk in hun eigen leed zitten. En hoe raar dat ook is, het meest traumatische in een mensenleven, is het feit dat je geen steun hebt. Dat je geen steun hebt. Want dan is de verbondenheid verbroken. En een kind wat geen steun heeft, kan niet verwerken wat er plaatsvindt. Ik denk aan een meisje, ze was 12 jaar, toen haar vader werd doodgeschoten. En op dat moment verloor ze haar vader en eigenlijk ook haar moeder. Want moeder ging zo op, begrijpelijk, ging zo op in de rouw en in de ellende en in uitzoeken met de politie, wat er allemaal gebeurd was, dat dit kind ontzettend aan haar lot werd overgelaten. De band met haar moeder was al niet de beste, wat meer band met vader. Dus dit kind, dat raakte helemaal verloren. 2 jaar later, toen was ze 14 jaar, toen begon het op te vallen. Toen dacht moeder, hé, wat is er eigenlijk met de dochter aan de hand? 2 jaar later. En toen werd ze eigenlijk in therapie gestopt. En toen kwam ze en toen zei ze van, ik weet niet wat ik hier kom doen, zegt ze. En ik zei, nee, ik hoop niet. Ik zeg, maar dan gaan we wel ontdekken. En toen zegt ze, ja, zegt ze, ik weet het wel. Mijn moeder heeft gezegd dat ik het moet verwerken dat mijn vader overleden is. Ze zegt, maar dat hoef ik helemaal niet te verwerken. Ik zei, oh nee. Nee, zegt ze. Want, zegt ze, ik heb nooit een vader gehad. Dus waarom zou ik treuren dat hij nou dood is gegaan? Ik heb nooit een vader gehad. Was dat waar? Ik had 12 jaar lang een vader gehad. Zo heeft zij gehandeld om te kunnen overleven. Ontkennen dat ze een vader had gehad, want er was niemand in haar omgeving die haar steun gaf, zodat ze het rouwproces aan kon gaan. Dus geen steun hebben is voor kinderen verschrikkelijk. Als er iets gebeurt buiten het gezin, dan kunnen ze de steun hebben van ouders. En dan in die steun van ouders kunnen ze de dingen verwerken. Maar als ze geen steun hebben van ouders, dan kunnen ze dingen niet verwerken. En weet je wat er dan gebeurt? Dan gaan ze dingen wegduwen. Heel diep naar de bodem van je hart.
Mag ik iets vragen? Gebeurt dat ook bij volwassen kinderen?
Ja. Ja. Maar het is vooral tot 8 jaar, maar ook nog wel wat later, dat het zo fundamenteel misgaat. Maar op latere leeftijd gebeurt het ook nog. Ja. Dus dan stopt het kind alles diep weg. En dan krijg je een gespleten hart. Geen gespleten persoonlijkheid. Je krijgt een hart wat gedeeld is. Een stukje zit helemaal beneden. Daar duwen ze alle pijn die niet te verwerken is. En daar overheen bouwen ze een muur. En dan krijg je de rest van het hart. En die muur bestaat uit bepaalde dingen die we straks gaan benoemen en die u ook gaat herkennen bij kinderen en bij uzelf en bij anderen. En het is de bedoeling dat die muur eigenlijk weggaat, want die muur hoort er niet. En een kind moet de pijn wel wegduwen, want hij kan het niet verwerken. Je moet denken, een kind is klein, hè? Dit meisje was dan al 12 waar ik het over heb, maar toch. Zonder steun kunnen ze het overweldigende pijn niet verwerken. En dan duw je het weg. En dan krijg je iets heel raars wat ik allemaal herkent. Er kunnen er kinderen zijn die verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt. En ze lopen te dansen en te springen en ze lopen alsof er niks aan de hand is. En dan op school zijn ze heel gewoon en dan hoort iemand later dat er van alles met het kind mis is en dan zeggen ze, we hebben het nooit geweten, we hebben het nooit gemerkt. En dat komt omdat er die deling komt in het hart. Alle pijn naar beneden en daarbovenop maak je een overlevingssysteem waar je heel goed kan functioneren. Maar het is een functioneren, het is niet meer een leven vanuit het hart. En zo gaan kinderen door en dat overlevingssysteem, dat blijft bestaan. Tenzij je er een keer wat aan gaat doen. Als een kind iemand ontmoet, zoals u, in de kinderpastoraat of in de zondagschool of op zijn weg. En u geeft hem steun en u erkent hem en u luistert, misschien dat het kind dan iets durft te gaan beleven van wat hij allemaal heeft weggeduwd. En er is zo'n prachtig gedichtje, wat ik toch even ga lezen, dat zegt, wanneer dan onze stem, het zij vroeg of laat, in de wind verloren gaat, waarom blijven wij hem verheffen, altijd weer? Och, misschien ooit een keer een flat van onze schreeuw in de onverschillige wind toch eens gehoor vindt in deze of een andere eeuw. Dus waarom blijft ook een kind haar stem wel verheffen? Omdat hopelijk is er eentje die er iets van oppikt. En hoe verheft een kind zijn stem? Veelal door gedrag. Het gaat niet zeggen, hey hallo, ik ben er nog, soms wel. Maar het is vooral door gedrag dat kinderen hun stem gaan verheffen. En wat kinderen ook heel graag doen, als ze iets willen vertellen, dan gaan ze je eerst zeggen van, joh, weet je wat een vriendje op school heeft meegemaakt? Nou, wat heeft hij meegemaakt? Nou, hij werd geslagen door zijn vader. En weet je wat hij dan doet? Waarschijnlijk is er helemaal geen vriendje die geslagen wordt. Huh? Maar hij kijkt, wat doet u? En als hij zegt, nou ja, kinderen die zeuren, vrienden klappen. Dan is het afgelopen, dan krijgt u geen gevolg. Maar als u zegt, vreselijk, wat zal die een pijn hebben en wat zal die bang zijn? Dan zie je het kind als daar een beetje ontspannen. En het kan zijn dat hij de volgende keer zegt dat hij zelf geslagen wordt. Kinderen werpen de eerste visje uit, hoe ga je reageren? En als dat veilig genoeg voelt, dan durven ze meer. Dus wees daarop bedacht als ze verhalen vertellen van vriendjes of vriendinnetjes, dat het soms over hunzelf gaat. Ga dan ook niet zeggen, nou misschien kan je dat of dat gaan doen en zeggen tegen dat vriendje of dit of dat, want daar gaat het niet om. Het gaat om hoe reageer je, ben je betrouwbaar? Herken je dat kinderen pijn kunnen hebben? Nou, als die pijn wordt weggeduwd, dan krijg je dus een verdeeld hart. He, dat zeiden we al. Ze gaan vanuit die bovenlaag leven. Waardoor ze gewoon kunnen zingen en kunnen functioneren. Maar bij tijden komt die oude pijn wel naar boven. En die muur moet flink stevig gebouwd worden. En die muur, die bestaat uit verschillende dingen. Het eerste is prikkeldraad. Prikkeldraad is angst. Dus de eerste scheiding tussen de pijnlijke gebeurtenissen komt door prikkeldraad. Angst. Kleine kinderen ervaren het eerste lichamelijk angst. Het is vooral een fysieke reactie. Dat kent u wel, hè? Soms kan je helemaal stijf staan als je iemand ontmoet. Ja, waar je intuïtief voelt van... Ja, dus kinderen hebben als eerste reactie angst. En die angst die ontstaat wanneer er levensbedreigende gebeurtenissen zijn. Nou, voor een kind is een verbroken relatie of verwaarlozing, mishandeling, is een levensbedreigende gebeurtenis. Maar ook lieve, lieve ouders, die bijna zo druk zijn dat ze weinig tijd hebben. Ook die kinderen voelen zich enorm verwaarloosd. Ja, dus het is zo ontzettend belangrijk dat we weten dat heel veel dingen ook echt levensbedreigend zijn voor kinderen. Omdat kinderen afhankelijk zijn van ouders. Welke tweejarige gaat zelf naar de ijskast en koopt zijn eigen maaltijdje? Ik heb het nog niet zien gebeuren. He? Dus kinderen zijn afhankelijk. En ze weten dat. Ze weten dat ze doodgaan als er verbroken verbondenheid is. En dat moeten we goed beseffen. Dus er komt een angst, een doodsangst. Als ze me niet willen, als ze me niet goed genoeg vinden, als ze me niet rood genoeg vinden, dan ga ik dood. Dus ik moet zorgen dat er iets gaat gebeuren. Dus die angst is heel intens. Bij kleine kinderen is, zeggen we wel eens van, nou ja, als een kind wat lang huilt, is dat niet zo erg. Moeten we daar zo'n drama van maken. Maar stress, dat produceert een hormoon in het lichaam. En wij kunnen dat hormoon ervaren als stress en dat is al vervelend. Maar bij kleine kinderen wordt het niet als stress ervaren, maar als pijn. He, dus lang huilen en de stress die oploopt, dat is voor een kind echt pijn. He, dus je kan je voorstellen dat dat angst teweeg brengt. Angst voor pijn. En het kind kan zich niet onttrekken aan de situatie. Het zit in dat gezin. Het zit daar met die ouders. Geen driejarige pakt zijn koffertje en loopt weg. He? Het zit gevangen. Onschuldig gevangen in een situatie waarin hij niks kan veranderen. Hij is zo afhankelijk. En we hebben zo'n rotte systeem. He? aan de ene kant is het goed, maar aan de andere kant moet er altijd eerst iets gebeuren. Hè, voordat een kind uit zo'n systeem gehaald kan worden. Er zijn ook kinderen die te vroeg uit het systeem gehaald worden, dat snap ik ook. Maar er zijn er ook waarvoor er ook eruit komt. Hè, dus een kind zit onschuldig gevangen. En ik denk aan het verhaal van een meisje dat zei, ons gezin was een prachtgezin. Mijn moeder was wel ziek, maar verder was er een vader en nog wat broers. En vader was ouderling en het was een geweldig gezin. Maar, zegt ze, het ging niet zo geweldig daarbinnen. Want ze werd vreselijk mishandeld, ze werd verwaarloosd. En als ze af en toe iets liet merken buiten het gezin, van dat het helemaal niet zo fijn was, dan bestraften de anderen haar. En ze zeiden, maar je komt uit zo'n fijn gezin, en je hebt zo'n fijne vader en zo'n dappere moeder. Je moet vooral niet zo slecht praten hoor. Het is echt een fijn gezin. Wat denk je? Op het laatst denkt het kind dat hij gek is. Want iedereen zegt dat het zo'n fijn gezin is, maar zij ervaren iets heel anders. He, dus het is zo ontzettend moeilijk om uit die gevangenis te komen als kind. Geloof mij, elk kind onderneemt pogingen om de wereld kenbaar te maken dat het niet fijn is waar hij zit. Maar we pikken het niet eens op. We zijn lang niet genoeg afgestemd op kinderen. Dus het kind heeft angst. Maar ja, die angst voelt ook heel vervelend. Dus dan gaat hij de volgende steen daarop leggen. He, elke steen van de muur dient ervoor om die pijn en die angst niet te voelen. En die hele muur, die noemen we een muur van schijnwerkelijkheid. Een muur van illusie. En wat is nou de kern van illusie? De kern van illusie, die is dat je de echte waarheid ontkent en je creëert een andere waarheid. Dus je ontkent de echte waarheid en je creëert een andere waarheid. Nou, wat is een andere waarheid? Altijd leugen. Ja, dus in die muur zitten facetten van leugen. De pijn daaronder is echt. Die is heel echt. Het kind liegt niet, maar er zitten facetten van leugen in de muur. En dat ga ik uitleggen. Want de eerste steen die het kind erop gaat leggen, dat is de steen, en die noemen we een soort basisovertuiging. Weet je wat het kind doet? Die gaat zeggen, ik snap het al, waarom ik zo word behandeld. Stel je voor dat we Pimmetje hebben en Pimmetje die wordt thuis ontzettend gezagen. Komt veel voor. En Pimmetje, die zou eigenlijk moeten zeggen, maar Pimmetje is vier, hè. Dus Pimmetje zou eigenlijk moeten zeggen, die ouders van mij, die scoren van geen meter. Die zitten me een beetje te slaan, zeg. Maar dat zegt Pimmetje niet. Dat zegt Pimmetje nooit. Weet je wat Pimmetje zegt? Ik snap het al, waarom mijn ouders mij zo slaan. Heel logisch. Ik ben ook zo'n rotjongetje. Dus de oorzaak wordt bij jezelf gelegd. En dat doen alle kinderen. Dat doen alle kinderen. Ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet slim genoeg. Ik had er niet moeten zijn. Ik ben niet lief genoeg. Nou, noem maar op. Ik had anders moeten zijn. Variaties genoeg. Het kind zoekt een verklaring voor het gedrag van de ouders. En die verklaring zoekt hij in ieder geval tot zijn achtste jaar. En na zijn vaak ook nog bij zichzelf. En wat is daar de leugen in? Is het waar? Dat Pimmetje zo'n rotjongetje was dat hij slaaf verdient? Zeg gewoon nooit. Maar die vader of die moeder, die behandelde hem rotter. He? En dat is wat de waarheid is. Dus de illusie ontkent de echte waarheid. Mijn ouders slaan mij. Maar die maken een andere waarheid. Dat komt omdat ik niet goed genoeg ben. Nou, en dat is het begin van de ellende. Want hoeveel lijden we niet aan onze diepste basisovertuigingen? Ik ben niet goed. Ik had er niet moeten zijn. Ik ben een rotkind. Ik had rood moeten zijn en niet blauw. Ik had een zusje moeten zijn en niet mijn broertje. Enzovoorts. En dus die eerste steen die ze bovenop de angst leggen, is de steen van het ligt aan mij. Het is mijn schuld. Ik heb het gedaan. Die steen helpt om de pijn en de angst niet meer zo te voelen. Maar op een gegeven moment lijkt je ook ontzettend aan het gevoel steeds meer goed te zijn. Of steeds zo rot in te zijn. En dan krijg je de volgende steen. En de volgende steen, die is heel erg herkenbaar, die noemen we de steen van de valse hoop. De valse hoop. En weet je, de valse hoop, dat is een steen die zegt, oké, als we even Pimmetje weer nemen, Pimmetje zegt, ik word geslagen, dat ligt aan mij. Als het aan mij ligt, dan kan ik er ook wat aan doen. En dan gaat het open. Ik kan mezelf verlossen. Als ik maar geen rotkipje ben. En dan krijg je valse hoop. Waarom geeft een kind nou zichzelf de schuld? Daar zit een filosofie achter. Dat is omdat kinderen heel goed weten dat ze bescherming nodig hebben in deze wereld. En als ze zouden zeggen, ik heb rotouders, dan hebben ze geen bescherming meer. En dat kunnen ze niet hanteren. Dat is emotioneel veel te zwaar. Dus houden ze die ouders als geweldig, maar maken ze zichzelf slecht. En dan hebben ze toch het idee dat ze nog beschermd zijn. Het is natuurlijk niet de waarheid, maar dat is de illusie. Dus de illusie is, ha, de valse hoop, ik kan het goed maken als ik me hard genoeg mijn best doe. En omdat we zeiden dat kinderen magisch zijn, geloven ze dat ze het kunnen halen. Dus ze gaan ontzettend hun best doen. En weet je, je kan daarmee bezig zijn tot je 80ste. Met valse hoop. Als ik maar dan. Als ik maar dan. En dat is ook weer dat kinderen kunnen zeggen, morgen, morgen gaan ze van me houden. Als ik nu altijd lief ben, nooit boos ben, alleen precies doe zoals mijn moeder, mijn vader het wil. Dan gaan ze morgen, morgen van mij houden. Als ik precies het juiste voel en het juiste denk en me nooit vergis, dan gaan ze morgen, morgen van me houden. Dat is vals hoop. Het kind komt gelijk in de ellende. Want kan je altijd lief zijn? Kan je altijd doen wat mama of papa zegt? Kan je altijd precies het goede denken? Nee, hè. Dus het mislukt. En ze gaan weer proberen en ze worden er wanhopig van. Ik heb alles maar geprobeerd. En nog. Ik denk aan een kind wat speelde in de spelkamer. Meisje van 6. En uit een hele verdrietige situatie verwaarloosd. En zij speelde eigenlijk dat zo mooi uit. Eerst speelde ze van dat het kindje telkens zijn best deed, dan haalde het goede cijfers op school en dan ging het, ze speelde dan met het poppenhuis, dan ging het poppetje de hele vloer vegen. Alles in de hoop, hè, dat mama het zou zien. En zo deed ze dat ook in het echte leven, maar ik werd niet opgemerkt, ze werd alleen maar nog meer verwaarloosd. En toen raakte ze dus alle hoop kwijt, dat kan ook, hè. Je hebt geen valse hoop meer, maar ook al helemaal geen gezonde hoop meer. En toen speelde ze het volgende. Ze gooide alle kindpoppetjes weg. En toen zei ze steeds, kinderen, daar heb je niks aan, die moeten gewoon dood. Kinderen, daar heb je helemaal nou, die moeten dood. Zo'n boodschap had zij gekregen. En wat doe je dan als je zo'n kind tegenkomt? Hoe ga je het hoop geven? Hij zegt, nee hoor, je mama vindt je vast lief. Misschien kan ze het niet zo goed laten merken, maar ze vindt je vast lief. Ik zou zo ernstig willen waarschuwen voor dat doet. Maar erken het kind. Je hoeft het niet op te nemen voor die ouders. Erken het kind. En je hoeft de ouders ook niet af te kraken. Ik ga ook niet zeggen, ja, je hebt stomme ouders. Ga je ook niet doen. Erken het kind. Het moet een vreselijk gevoel zijn als je die boodschap hebt. Dat kinderen maar dood moeten, omdat je er niks van hebt. Dat valse hoop. Maar valse hoop geeft ook iets euforisch. He, stel je voor, ook volwassenen leven nog in valse hoop hoor. He, als ik maar die nieuwe baan heb, dan. Of als ik maar een huis heb, dan. Of als ik maar. Het is valse hoop, omdat er onder zit dat je iets verlossen wil. En we hebben maar één verlosser. En dat zijn we toevallig niet zelf. He, ook het kind kan zichzelf niet verlossen. Het heeft wel een verlosser nodig. En daarvan ben jij de ambassadeur. Dus het kind heeft vast hoop. Denkt, ik kan mezelf wel verlossen. De illusie. En dat geeft iets euforisch van, nu gaat het me lukken. En stel je voor dat u die nieuwe baan krijgt. Dan zegt u, vanaf vandaag gaat alles beter. Om vervolgens te merken dat het niet helpt, hè. Maar we hebben ook nog een andere. Er zijn kinderen die niet zo kiezen voor valse hoop. En die kiezen voor valse macht. En valse macht ziet er iets anders uit. Valse macht ziet eruit, die zegt eigenlijk, valse hoop zegt, als ik maar dan. En valse macht zegt, als die ander maar veranderde of dit of dat deed, dan kreeg ik wel wat ik hebben wil. Doen kinderen dat ook?
Ik wil dat graag doen, maar ik zal even 5 minuten strikken.
Oké.
Even 5 minuten dat je eventjes beweegt, als iemand even weg moet. Niemand. Ja,
rustig. Nou, heb je hebt zelf last van de rug, denk ik.
Ja.
Hij moest dat je.
Nou, zullen we weer...
Ja, graag. Wel bedankt. Wel bedankt, hè?
Ja.
We zaten met de macht.
Ja.
Als ze maar.
Goed. Dus valse hoop zegt, als ik maar dan, en valse macht zegt, als die ander maar, dan. En daar heb ik ook nog knikkeltjes voor, hè, om die ander zo ver te brengen, dat wij krijgen wat we hebben willen. En hoe ziet dat bij kinderen eruit? Nou, deze kinderen gebruiken soms heel veel agressie. He, die proberen met agressief gedrag die ander zo ver te brengen, dat ze doen wat ze willen. Maar, dat lukt niet altijd natuurlijk, meestal niet. Er is nog een reden waarom ze zo agressief zijn. Kinderen denken, sommige kinderen denken, zolang ik mij heers, kan niemand mij overheersen. En als je veel ik-verlies hebt gehad, veel verlies van wie je mocht zijn, dat geeft je een ontzettend machteloos gevoel. Als je niet mag zijn wie je bent, hè, en constant wordt verwaarloosd of wordt gezegd dat je niet goed bent zoals je bent, dat geeft een ontzettend machteloos gevoel. En sommige kinderen compenseren dat machteloze gevoel met brute macht. En dat is agressie. Echte macht betekent dat we kunnen kiezen. He? Wij machten zijn om te kiezen. Maar kinderen, deze kinderen, en wij ook de volwassenen, die gebruiken als ze zich machteloos voelen als compensatie brute kracht. Ik zal me niet laten overheersen. bepalen zelf wel. En die zijn dan heel erg dominant wanneer ze ook nog agressief zijn. Of heel manipulatief. En dan gaat het als het ware onder de tafel. He, dat is niet zo zichtbaar, maar je voelt het wel. He, en dat kunnen kinderen ook doen. Dus die valse hoop en die valse macht, die geven bepaalde gedragspatronen. En die ga je herkennen in de kinderpastoraat. En dan hebben we er nog eentje. En dat is de laatste. He, dus we hebben de angst, de basisovertuiging, de valse hoop, de valse macht. En als laatste, als die muur dan dik genoeg wordt, is er ontkenning van behoefte. Ontkenning van behoefte. En dat is een hele aardige. Ontkenning van behoefte, dan zegt de mens eigenlijk, ik heb helemaal niks nodig. Hoor. Mij ontbreekt niks, ik heb ook niks nodig. Nee hoor, vriendschap, dat heb ik helemaal niet nodig. Relatie, wel nee heer, in mijn eentje. Ontkenning van behoefte. En dat lijkt het soms een beetje zombieachtige kinderen of zombieachtige mensen. Ze zijn niet heel enthousiast, ze zijn ook niet diep depressief, ze zijn gewoon altijd vlak. En het lijkt soms wel op wat onverschillig. Ontkenning van behoefte. Waarom? Hoeveel pijn doet het om te hunkeren en niet te krijgen? Dus het kind zegt, ik hunker niet meer. Want de pijn om niet te krijgen is veel te groot. Als ik de hunkering bega, hoef ik de pijn ook niet meer te voelen. Maar als je de hunkering begraaft, begraaf je ook andere emoties, ook vreugde. En is er geen leven, dan ben je een beetje een zombieachtig iemand. En die kinderen zie je. En dat zijn bijvoorbeeld ook wel kinderen waar je geen kind aan hebt hoor. Ach, die zitten wel. Ik heb dat niet zo. Ga ik tegen. Ja, dus deze kinderen krijg je dus in het pastoraat. Het zijn soms kinderen waar je niets aan werkt wanneer ze gewoon spelen, omdat ze dan vanuit die oppervlakte spelen. Maar wanneer ze soms in bepaalde situaties lekt de pijn toch naar buiten en hebben ze hun gedrag. Want ze willen pijn voorkomen. Degene die leven in de valse hoop, dat zijn kinderen die altijd plannen hebben, die altijd euforisch zijn, die alweer het volgende zien en het volgende zien. En je wordt soms helemaal moe van alle nieuwe ideeën die ze hebben. Want elk idee geeft weer een nieuwe euforie. Ja, van zo kan ik op een dag gaat het me lukken. Op een dag krijg ik die glimlach van mijn vader. Op een dag. En weet je, als je kind 8 bent en je bent groot geworden, dan zeg je, op een dag krijg ik die glimlach van mijn baas. Want je blijft hem achterna jagen. He, totdat je ermee afgerekend hebt. Dus dat zijn de kinderen met valse hoop. Als het maar kan. Die geven niet zoveel gedragsproblemen. Maar hou ze in de gaten. Het ligt soms aan de persoonlijkheid van het kind wat je kiest. He, of het kind valse macht of valse hoop kiest, ligt soms aan de persoonlijkheid van het kind. Kinderen die valse macht kiezen, nou die vallen af. Want die zijn agressief, dominant, slaan erop los. Die heb je absoluut zichtbaar. En de kinderen die ontkennen van behoeften, die, ach, daar heb je ook niet zoveel mee te doen, die lopen een beetje rond. Dan hou ze ook in de gaten. Dus kinderen denken, dat is dus de illusie, op een dag zal ik mezelf kunnen verlossen. Of door goed mijn best te doen, of door de ander te overheersen. En als ik koning ben, dan ben ik nog veilig. En dan kan ik nog alles bepalen. Maar elk onderduimpje wat opstaat, dat moeten we wel even neerleggen. Want anders wordt het gevaarlijk. Kinderen kunnen ontzettend agressief zijn. Ik kreeg een jongetje in therapie en die zei van, zegt hij, weet je ook waarvoor je hier komt? Ja, zegt hij, dat weet ik wel. Ik zei, nou, ik wist dat niet in de hoofd had, maar ik wil graag een kind zelf. Ik zei, god, vertel me eens. Ja, hij schoof wat onrustig op en neer op zijn stoel. En hij zegt, ik heb een andere jongen twee gebroken benen getrapt. Twee gebroken benen, nou, dat moet je hard trappen. En dan denk je, wat een enorme kracht. En toen zegt hij, mijn moeder zegt, ik kan mijn rem niet vinden. En ik kan dus niet op tijd stoppen. Nou, wat zou er achter zitten bij dit kind? Als je denkt aan de uitspraak dat alles te maken heeft dat het kind ergens miskend is, in zijn unieke wezen, dan wordt pastoraat een beetje heel eenvoudig. Want waar moet je nou heen? Naar de pijn. Naar de pijn. Het gevaar is dat we gaan zitten zemelen en zitten preken. En je mag ook niet schoppen hoor. En dan doe je andere kindjes pijn. En hè, dat mag op een andere plaats wel opgevoed moeten worden. Maar in pastoraat voeden we niet op. In pastoraat zijn we er om het kind te helpen. En dan gaan we kijken, wat maakt jou zo ontzettend boos? Wat maakt jou zo boos? We gaan dus niet preken. Het kind verwacht al een preek hoor. Hij verwacht al dat je gaat zeggen, dit kind ook ging al zo zitten, van nou zal het wel komen. Nou, dat kwam dus niet. En zei, wat maakt je zo boos? En dan kijkt hij. En dan uiteindelijk gaat hij vertellen wat hij zo boos maakt. Nou, het gaat natuurlijk eerst over het incident, hè? Hij vertelt eerst waarom die andere hem zo boos gemaakt heeft. Maar dan ga je dieper. En dit kind heeft een enorme boosheid in zich. Waarom? Het weer voor pijn. En dit is nou net een kind wat pijn heeft vertaald naar valse nog. Dus je gaat terug naar die pijn. En hoe doe je dat dan? Door te luisteren. Door te erkennen en door te vragen. Maar hoe ga je vragen? Vertel me eens van al je pijn. En je gaat vragen op het niveau van het kind vertelde is. En als het kind iets vertelt, er zijn twee gouden woorden die u vooral moet meenemen. En toen? Twee gouden woorden. En toen? En toen? Dat moet je niet alleen blijven zeggen natuurlijk. Maar daardoor wordt het kind uitgenodigd. En erkennen. Erkennen is een ontzettende grote kracht. Bent u wel eens ergens geweest waar u niet erkend werd? Voelt vervelend, hè? Erkenning. Kind, je mag gezien worden, je mag erkend worden. Dat is ook ontzettend akelig. Ja, ontzettend akelig. Of het kind wat binnenkwam, meisje van 7, en die zei zo angstig, ja, mijn moeder slaapt nog steeds, maar kan er wat tegen, hoor. 7 jaar. Ja, mijn moeder slaapt nog steeds, maar kan er wat tegen. Dus eigenlijk zegt ze, hou je mond erover, hoor. Ik kan er wat tegen. Ontkenning van? Je hoeft het. Ik kan het wel hebben, hoor. Ik kan er wat tegen. Ik heb niks anders nodig. Of een kind wat ook, hè, dat zijn wat voorbeelden hoe we kinderen soms kunnen miskennen. Een kind wat boos was. Met de aangemelde therapie door de ouders natuurlijk, een jongetje van 8. Die zei van, dit kind is zo boos en we krijgen het maar niet uit waarom hij nou zo boos is. En hij is verschrikkelijk boos en we vinden het zo naar dat we niet weten waarom hij boos is. En we vragen elke keer waarom deze boos. En we krijgen het er niet uit. Nou, kind komt. En de eerste keer weer, hè, weet je ook wat je hier kan doen? Ja, zegt hij. Mijn ouders vinden dat ik boos ben. Ik zei, oké. Ik zeg, wat vind jij? Oh, zegt u, ben je helemaal niet boos? En zegt hij, maar het meest irritante is, zegt hij, dat ze dan aan je gaan zitten trekken. Van wat is er nou aan de hand? Kun je het ons niet vertellen? Ik zeg, ja, dat is reuze irritant. Ik zeg, wat doe jij als je boos bent? Dus toen zei hij, nou als ik boos ben, dus toen was hij wel boos. Hè? Als ik boos ben, hij zegt, dan stamp ik op de trap en dan ga ik naar mijn kamer. Ik zeg, nou, lijkt me niet zo'n rare actie. En dan zegt hij, maar, zegt hij, dan komen ze me achteraan. En dan gaan ze vragen, waarom ben je nou zo boos? Hij zegt, maar dat ga ik niet zeggen. Ik zeg, nee. Ik zeg, en dan? Hij zegt, nou, dan ga ik op mijn kamer zitten, dan gaan hun eindelijk weg, want ik zeg niks. Hij zegt, en dan zit ik eerst even te zitten en dan ga ik spelen. Hij zegt, en als ik dan even speel, dan ben ik het vergeten. En dan ben ik niet meer boos. Ik zeg, geweldig. Ik zeg, maar ja, volgens mij krijg je dan weer ellende als je te weten komt. Ja, zegt hij. Want dan ben ik vrolijk en dan ben ik het vergeten en dan kom ik weer beneden. En wat zeggen ze dan? En nu ga je eerst even zitten. En nu ga jij vertellen waarom je zo boos was. Doen die ouders nou zo slecht? Ja. Dus, ik zeg, wat heb je eigenlijk nodig? Ik zeg, het is wel lastig als je boos bent. En ik zeg, nou weet je, dat gaat natuurlijk wat langer dan zo als ik het samenvat. Het eerste wat we gaan maken, samen, is een groot bord verboden voor ouders. En dat gaan we op je deur pakken. Dat als jij op je kamer bent, dat ze niet zomaar mogen binnenkomen. Natuurlijk daar even telefoontje met ouders gekregen. Van dit wil ik doen, staat hij erachter. Daar stonden ze achter. Dus de jongen heeft een bord geplakt, verboden voor ouders. Nou, dat vond hij geweldig. Heeft hij op zijn deur geplakt. Ik zeg, als je nu boos bent en je gaat naar je kamer, dan doe je de deur dicht, dan zien ze dat bord, ze mogen niet binnenkomen. Ik zeg, maar ja, ik zeg, toch vind ik dat jij ook iets moet doen. Ik zeg, als jij nou op je kamer zit, je hebt hier een papier van mij, er stond een boos gezichtje op, dan ga jij even schrijven wat jij denkt dat je zo boos gemaakt hebt. Schrijf je gewoon een papiertje, verder niks. Nou, was een ding, dat wilde die wel doen. Nou, de volgende keer kwam hij terug. Met een papiertje en hij had er inderdaad dingen opgeschreven. Dus waarom die boos werd. En dan ga je weer zien, kinderen, hè? Je raadt nooit wat erop stond. Je denkt een vreselijk drama. Hij was boos omdat zijn broertje een kwartier langer op de computer mocht dan hij. En dan denk je, is dat het nou? Maar daaronder zit meer. En dat is de neiging, hè, dat je denkt, een kwartier langer, is dat alles? Nou, de komende tijd bracht hij meer papiertjes mee en alles ging over zijn broertje. Zijn broertje mocht dit meer, zijn broertje mocht dat meer, zijn broertje was ouder. Wat was het probleem van dit kind? Wanneer we dus afzakken onder de muur naar de pijn. En we geven het kind die steun, zodat hij die pijn kan beleven. De pijn was dat dit jongetje zich nooit goed genoeg heeft gevoeld. Want broertje werd wel geleerd in het gezin. Die kon alles goed. En die was 2 jaar ouder. En dit kind heeft zich ontzettend tekort voelen schieten. En ouders hebben dat helemaal niet gewild. Maar het is wel gebeurd. En het kind heeft het ook wel vaak verweten aan de ouders. Jullie houden meer van hem dan van mij. En dan krijgt hij het stereotype ouderantwoord. En wat is het stereotype ouderantwoord? Rest. Helemaal juist te houden van alle kinderen evenveel. Nou, daar word je blij van. En want dit kind wilde dat helemaal niet horen. Want dat was niet wat hij beleefde. Dus daar zit die diepere pijn onder. Dus toen heb ik een keertje natuurlijk met die ouders gesproken. En ik zei, nou, het is geen wonder dat hij niet meer wilde vertellen. Dat doe ik wel wat aardig hoor. Het is geen wonder dat hij niet meer wilde vertellen waarom hij boos was, want hij heeft het al 20 keer verteld. En jullie hebben het niet opgepikt. Hij heeft al 20 keer gezegd dat hij het gevoel heeft dat hij minder is dan zijn broertje altijd op volgetrokken. Maar jullie geven het stereotype aan het woord. Ja, zegt ze, maar we houden ook niet te veel. Ik zeg, ja, maar daar heeft hij niks aan. Ze moet weten, wat maakt dat hij zich minder voelt? Dat is de vraag. Wat maakt dat hij zich minder voelt? Nou, dit waren hele positieve meewerkende ouders. Dus die zijn naar huis gegaan en die hebben gewoon in een ontspannen sfeer. Het is aan het kind gevraagd, wat maakt nou dat jij vindt? Of dat jij voelt dat wij meer van je broertje houden dan van jou? Nou kijk, dat is een antwoord. Want nu kon het kind als een frustratie uiten waarom hij dacht. En de ouders konden daarvan leren en zeiden, oh. En ze konden vervolgens dingen anders gaan doen. En het leuke was, hij is zelden meer boos. Hij mag gerust nog boos zijn, hoor. Maar niet meer op die manier. Omdat die diepe pijn genezen is. Omdat hij het kunnen verwerken met de steun. Eerst van mij en toen van zijn ouders. En dan heb je de muur van de illusie niet meer nodig. En dus wat je gaat doen is, je treedt in relatie met dat kind. En wanneer je pastoraat geeft aan kinderen, het is dus niet waar dat je niet veel kan doen. Wat hebben kinderen nodig? Erkenning, steun en een corrigerende ervaring. Nou, dat is wat ze nodig hebben. De erkenning van ja, je hebt pijn. De steun, hè, dat je ze ziet en hoe je dat doet, ga ik nog even iets over zeggen. En dan kan het kind zijn pijn verwerken. En de corrigerende ervaring is dat het iemand luistert. Dat het iemand je serieus neemt. Er zijn dus nog wel mensen op deze wereld die je stem verstaan. En dat is geweldig voor een kind. Ja.
Het kan natuurlijk ook zijn dat zijn veronderstelling dat die achtergestelde het ook niet helemaal juist is natuurlijk.
Ja.
Dan is het heel moeilijk voor de ouders, in dit geval om ook dat te onderkennen natuurlijk. Dus het is niet de uitgangspunt altijd dat het per definitie te voorkomen is.
Absoluut niet. He, dus een kind doet zelf ook mee. Die vertaalt een ervaring. He, als een kind bijvoorbeeld, stelt dat er iets gebeurt in het gezin en iedereen is even druk, dan kan het kind het vertalen. He. Niemand heeft mij in het oog. Terwijl dat niet echt waar is. Het kind vertaalt ook met een gebrekkige verstand. Maar het is wel belangrijk om bij die beleving en die vertaling van het kind aan te sluiten om hem eruit te halen. Maar dat wil niet zeggen dat ouders het per definitie dus altijd verkeerd hebben gedaan, of dat ze het altijd kunnen weten, hè, of kunnen voorkomen. Want soms vertaalt een kind dat gewoon heel anders. We kennen allemaal het klassieke dat een kind vertaalt dat het zij schuld is dat ouders gescheiden zijn. Hè, dat ligt aan hem. Nou, dat is natuurlijk niet zo, hè, in de meeste gevallen. Dus kinderen vertalen het met hun beperkte verstand. En dat is dus altijd maar beperkt naar hun ervaring, dat is wel wat ze voelen.
Ja.
En daarom sluit je daarop aan. He, zoals bij dit jongetje, hij beleefde het wel als zodanig. En als je de redenen weet waarom hij het zo beleeft, dan kunnen ouders zeggen, oh, inderdaad, dat hebben we niet geweten. Want ze doen meer stress.
Ja.
Dus dat is absoluut waar. Ja. Dus als je in relatie treedt met een kind, dan is een van de dingen die ontzettend belangrijk is acceptatie. En acceptatie kun je definiëren als het volgende. Jij mag alles voelen. Jij mag alles denken. Jij mag alles willen. Je kan niet alles doen. Jij mag alles willen, je mag alles voelen, je mag alles denken, je kan niet alles doen. Dat is acceptatie. Hoe werkt dat dan? Nou, stel je voor dat ik tegen u zou zeggen, zo mag u zich absoluut niet voelen. Wat zou u dan zeggen? Ik voel me toch zo en dat bepaal ik zelf wel. Of ik zou zeggen, nou dat kan je absoluut niet denken. Wat zou je dan zeggen? Ja. Of, nou dat mag je absoluut niet willen hoor. Dat kan je absoluut niet willen. Ja, dan zeg je dat ook hè. Ik bepaal het goed wel. Wij voelen dat denken, willen en wensen, verlangen, is privé. Is privé.
Hoe zit dat dan met het christelijke in de opvoeding? Maar wat kan daar ook best doorheen lopen?
Ja. Maar, kijk, je kan. Ik maak het even af en dan kom ik daarop. Dus, maar je kan niet alles doen. Want je gedrag raakt anderen. Ja? Dat u kan denken wat u wilt. Ik weet niet wat u denkt. Ja? U kan wensen wat u wilt. En u kan voelen wat u wilt. Ik hoop dat ik vanavond invloed heb op uw denken. Maar ik kan niet erin proppen. Ja? U kiest of u iets opneemt. Of dat u iets laat vallen. Dat bepaalt u. Maar er is onderwijs. Kinderen onderwijs je ook. Je onderwijzen in het goed en het kwaad. Dus dat is het christelijke. Daarin onderwijs je ze. Maar je kan het er niet in stoppen. Maar het leuke is dat als u voorleeft al uw christelijke waarden, ze niet zoveel preekt. Maar gewoon voorleeft, dan is er grote kans dat ze het allemaal overleven. Omdat ze het als waarachtig ervaren. Dus je onderwijst een kind. Maar wij gaan ontzettend gauw de grens over door kinderen te forceren. Door allerlei dingen op te leggen. Het spanningsveld is dat je kinderen soms inderdaad iets op moet leggen. En nu ga je naar bed. He? Maar zoveel mogelijk proberen rekening te houden met de keuzes van het kind. Kinderen moeten keuzes hebben. En dat kan heel simpel hoor. De keuze kan wel beginnen met, wil je jam of hagelslag op je brood? En dan oefen je kinderen al om te kiezen. En het is van levensbelang. Wil je schoenen aan of je laarsjes? Wil je je jurkje aan of je lange broek? Dat zijn keuzes tussen twee dingen. Maar daarmee versterken we juist datgene wat zo ontzettend kostbaar is voor God. Onze vrije keuze. Wij kunnen niet alles opleggen. Een Hebreeuwse professor heeft eens gezegd, bij God bestaat geen moeten. En daar heb ik veel over nagedacht. Omdat wij er anders horen in onze preken, hè. Bij God bestaat geen moeten. En ik denk, het is waar. Het is waar. Want alles, het moeten, is opgelegd. En in gehoorzaamheid zit het paradoxale van de vrije keuze. Het is heel paradoxaal, maar liefde kan alleen maar bestaan vanuit de vrije keuze. Van de keuze, ik wijd me toe aan jou. Ik kies voor jou. En dat geldt ook voor God, die zegt, ik geef jullie zo'n keuze, je kan mij verwerpen, of je kan kiezen voor mij. En hij lijkt eraan dat zoveel mensen hem verwerpen. En ik denk, ik had het nog anders aangepakt. Als God niet zoveel zou lijden, dan had hij marionetjes van ons moeten maken. En daar vindt hij dus niks aan. Maar de mens met keuzes, en zo moeten wij het kind ook benaderen. Kinderen zijn klein. Sommige dingen moeten. Volwassenen moeten ook. Je moet je belasting betalen. Ja, je moet. Sommige dingen moeten. Die zijn opgelegd. Hebben we erg onderweg. In deze generaties is dat ook gekozen. met allerlei gevolgen. Dus, kijk eens naar het kind wat met een boos gezicht aan tafel zit. Weet u wat er vaak gezegd wordt? Ga jij maar weg. En kom weer terug wanneer je een blij gezichtje hebt. Wat we eigenlijk communiceren, is niet aanvaardbaar dat jij boze gevoelens hebt. Dat communiceren we eigenlijk. Hebben we niet idee van het? Hoe zou u het vinden als u morgenavond thuis komt? En u zit nog in gedachten of een beetje boos te kijken en uw huisgenoten zou zeggen van, nou ga maar even weg hoor en kom maar terug als je een blij gezicht op kan zetten. Het voelt niet goed, hè? Ook kinderen mogen boze gezichten hebben. Het wordt wat anders als ze met het servies gaan schrijven. Want dan doen ze iets. He, dat ga je dan wel aan regels leggen. Maar het accepteren van jij mag voelen, jij mag denken, jij mag je wensen hebben, is zo ontzettend belangrijk. Het is de essentie die God ons gegeven heeft, die vrije keuze. En als God bij ons zou zeggen, je moet en je moet en je moet, dan is dat tegenstrijd met de vrije keuze. Want iets moeten is altijd van buitenop af opgelegd. En wat wil God? Van binnenuit, vanuit het hart. En dat is ook wat in Psalm 86 staat, verenig mijn hart. En dat betekent, die splitsing moet weg uit ons hart, die muur die daar is. Het moet weer één geheel worden, zodat het kan stromen. En dat is wat we willen bereiken, ook bij kinderen, wanneer wij daar acceptatie geven. Jij mag voelen wat je voelt. Jij mag dat zo ervaren. Jij mag denken. Jij mag wensen. Jij mag verlangen. Ook wensen mogen kinderen variëren, hè? Nou, dan kun je een piloot, dat mag ook wel. Maar verder, dat vind ik zo leuk in Amerika, hè? Dat daar elk kind wordt aangemoedigd om president van Amerika te worden. Ik vind het geweldig. Maar wij zuinige Nederlanders zeggen, jongen, als je voor een dubbeltje geboren bent, dan word je nooit een kwartje. En dat bedoelen we goed, van ga niet buiten je schoenen. Hou het een beetje, dan stelt je leven jou goed teleur. Jammer. Kinderen hebben dromen, laten we ze aanmoedigen. Wij hoeven ze niet te behoeden, in die zin voor teleurstelling. Dat doet het leven zelf en dat doet ze zelf wel. Een kind stelt vanzelf bij. Ik had zo graag piloot willen worden. Maar ja, ik ga het niet redden, dus ik ga kijken wat ik dan kan worden. Maar we moeten kinderen hun dromen laten. Hoeveel van u zijn dat geworden wat u als kind droomde? Of heeft u niks gedroomd als kind? Heeft iemand iets gedroomd als kind? Bent u aangemoedigd? U wel?
Ja.
Wat wilt u worden?
Juf, en dat ben ik ook geworden.
Geweldig, geweldig. Want heel veel dromen worden al in je hart gelegd als kind. En dat is niet voor niks. Nog meer iemand die een droom had als kind? Ja?
Machinist.
En wat bent u geworden?
Administratief.
Iets anders dus. Ja. Heeft u zelf dat leven bijgeschaafd?
Ja.
Ja, hè? Ja. Nog meer? Architect. Jammer, hè? Jammer. Ja. Dromen zijn zo belangrijk. Ik weet nog wel, een van de eerste boekjes die ik las, dat was een boekje, en dat ging over, dat was van Anne de Vries, geloof ik, en dat heette Pinocchio. Het ging niet over die neus, hoor. En er was een negerjongetje, en die snelde poppen. En dat was dus, dat was zo'n eng boekje, maar dat kwam de zender in. En toen hield het koppen sneller op. En dat heeft me zo gegrepen. En vanaf die tijd, ik denk dat ik 7 was of zo, heb ik een droom gehad om zendeling te worden. Er kwamen een paar dromen bij hoor. Want toen wilde ik zendeling worden, ik wilde dominee worden en ik wilde psychiater worden. Nou, dat wilde ik allemaal worden. Nou, in geen van allen ben ik aangemoedigd. Maar het leuke is dat ik toch wel aardig in die richting ben gekomen. Zendeling ben ik geweest, dominee ben ik af en toe. En psychiater ben ik niet geworden, maar iets wel wat erop lijkt. En mijn dromen zijn zo belangrijk. Dus ook als een kindje iets vertelt, moedig het aan. He, moedig het aan. Je hoeft het niet af te remmen omdat je denkt, oh, dat wordt een teleurstelling straks. Het kind heeft het vermogen om zelf bij te stellen. Dus die acceptatie is ontzettend belangrijk. Hoe breng je dat over? En dan ga ik stoppen en nog even gelegenheid geven voor vragen. Hoe breng je dat over? Maak oogcontact met het kind. Oogcontact. Ogen zijn de spiegels van de ziel. En we weten dat heel goed. Want wanneer zeggen wij, kijk me aan. Ja, als we zeker willen weten dat het kind hoort wat we te zeggen hebben, dan zeggen we, kijk me aan. En dat is meestal als we iets te vermanen hebben. Kijk me aan, zodat we de onverdeelde aandacht hebben. Maar hoe vaak, en dat geldt ook voor de kinderen in pastoraat, hoe vaak pak je het kind beet? Eventjes en zeg, hé, kijk me aan. Ja, niet zo, hè? Kijk me aan. Ik ben blij dat je er bent. Ik ben blij dat je er bent vandaag. Geweldig. Weet u, het kost helemaal niks. Amper een minuut. Geen geld. Er staat wel een goed geld. Dus kijk ze aan. En zeg, hé, wat fijn dat je er bent. En wat lezen ze in je ogen? Als het goed is, de liefde van Christus. Een kind zei eens tegen iemand anders, jij hebt Jezus ogen. Je hebt Jezus ogen. En dat betekent, hij ziet iets in die ogen. Dus dat is ontzettend belangrijk. Het andere, wat belangrijk is, is dat je het kind gerichte aandacht geeft. Nou, gerichte aandacht geven betekent dat je even met dat kind bent, zit. Nou, dat kan niet altijd, wel in pastoraat, hè, want dan geef je het kind gerichte aandacht. Maar stel dat je in een club of zondagschool bent, weet je hoe je dan gerichte aandacht kan geven? Noem het kind bij zijn naam. Want bij je naam noemen, dan bevestig je zijn bestaan. Noem mij bij mijn liefste naam, bevestig mijn bestaan. En dus, dat is zo belangrijk. En als je dus dat kan doen, ja, dus die erkenning kan geven, kan luisteren, hè, en steun geven, de pijn aanvaarden. Kan je een getuige zijn van de pijn van het kind? Kan je het zelf aan, dat is ook belangrijk. Hè? Kan je een getuige zijn van de pijn van het kind? Dan geef je het kind iets van onschatbare waarde. Dan kan hij iets van de pijn aangaan en verwerken. Komt er weer meer ruimte en weet hij één ding. Dus ik ben gek, maar de wereld heeft gek gehad. En dat is geweldig, dat is geweldig. Dus zo moeilijk is kinderpastoraat aan de ene kant niet. Want je gaat terug naar daar waar het misgegaan is. Je geeft erkenning, je geeft relatie, je geeft acceptatie en liefde. En steun, zodat de pijn verwerkt kan worden. En aan de andere kant is het heel moeilijk. Het leed van kinderen. En om daar iets aan te kunnen doen. Maar hoe klein het ook is, het is voor ons schatbaar. Zijn er nog vragen? Was het zo overweldigend duidelijk?
Ik heb er even over nagedacht.
Dat
was wel duidelijk. Hè? Dat was wel heel duidelijk.
Ja, ik was heel duidelijk.
Ik had het over dat het vaak van het kind in het aandacht van de ouders, niet van de ouders,
misschien wel vrienden nodig hebt. Ook al is het relatief wel zelf vertaald. Maar ja. Als het meegaat in die vertaling van het kind. Als de ouder dat mist, dan kan je er nog een mis.
Ja.
Omdat als de ouder toch anders denkt, dan zal die man dat ook.
Ja, ja, belangrijk is dan als je het kind helpt, dat je ook de ouders eigenlijk meeneemt. Hè? Er is een tijd geweest dat we met kinderpastoraat eigenlijk alleen maar op de kinderen gericht zijn. Maar het is ontzettend belangrijk, wil je het weer helemaal goed krijgen, dan is het belangrijk dat die verbinding weer hersteld wordt. Hè? En dat die ouders het kind weer gaan begrijpen. Hè? En dus vind ik zelf persoonlijk, dat kinderpastoraat ook altijd in combinatie moet zijn met werken met ouders. Want anders dan gaan ze het niet verstaan.
Zodat die ouders alleen meegaan,
ja.
Dat wat voor kind waarheid
is. Ja.
Ja,
het is ook vaak in de praktijk zo dat ouders het niet erkennen dat het probleem is.
Ja.
Dat
ja.
Zij ook mede deel eraan hebben aan het probleem.
Ja.
Dat is vaak een heel moeilijke weg.
Ja, dat vereist heel veel wijsheid om dat op een goede manier over te brengen. Want ouders zijn heel gauw bang dat ze de schuld krijgen. En daarom zitten ze al zo, hè. Maar als je probeert met wijsheid ook aan die kant van de ouders te staan. En ze te zien en te complimenteren voor wat ze eigenlijk al hebben gedaan. Nou, dan krijg je meer ingang.
Ja.
En dat is heel belangrijk.
Tijd nodig soms.
Ja.
Een andere vraag. Hoe benader je agressieve kinderen? Die lijken soms vrij ontoegankelijk. Door een agressief gedrag is het altijd van kom niet dichterbij. En luisteren niet naar woorden. Of ja, ze gaan eigenlijk hun eigen gang in hun agressief gedrag.
Wat geweldig werkt bij agressieve kinderen is keuzeschrijven. Ja, dat ze de regie hebben. Bijvoorbeeld bij mij, als ze bij mij komen in de spelkamer, ze mogen zelf kiezen. Ze mogen bijna alles zelf kiezen. Wat ze spelen, wat ze doen, hoe ze het doen, alles. Ze krijgen de regie. En dat helpt hun om te gaan ontdekken dat kiezen hoe je dingen doet veel beter werkt dan agressie. Dus ik begin bij deze kinderen nooit te preken over hun agressie of te praten daarover. Ik begin met de keuzes aan te bieden.
Ja, binnen een groep?
Ja, binnen een groep ook wel, want het geeft een taakje. Ja, al is het nog zo klein. Want onder die boosheid en agressie zit altijd pijn.
Je ziet vaak in de groep, zie je juist bijvoorbeeld bij jongetjes, als ze niet regelmatig komen, toch haantjes zijn, zoals ze dat noemen. Dan komen ze wel een tijdje, komen ze, en dan moeten ze weer het haantje zijn, dan moet weer even beslist worden wie de macht heeft. En als die zetting even zo blijft, dan wordt het geaccepteerd en gaat de hele tijd goed.
Ja.
Totdat.
Ja, precies. Ja. Ik denk wanneer je in pastoraat zit, werk je dan een tijdje met een kind.
Ja, gerichter weer.
Ja. Maar dat, ja, agressief, dat werkt echt het beste voor zijn keuzes.
Ja, moet je er een taak geven ook. Ja. Want dan bedoel je dat dan? Dat is dan geen keuze, toch? Of je mag die taak doen, of...
Ja, dat is ook dat bied je aan. Je legt het er niet op, hè, maar goh, zou jij vandaag de kleurtjes willen uitdelen of zou jij vandaag willen zorgen voor? En dan kunnen ze ja of nee zeggen.
Ik heb gewoon een kleintje die in een bepaalde leeftijd heel hard krijste en bleef krijsen omdat ze het niet zin kreeg. En dan ben ik gewoon doorgegaan met gewoon tegen hem te praten en gewoon dingen te blijven doen. En dan bleef ze een tijd krijsen. Maar dat ging dan over omdat ik er weer meenam in andere dingen. Dat is ook een stukje afleiding.
Ja.
En niet te blijven focussen op dat mag niet. Is dat goed?
Want dan ben je gewoon, dan leid je af, maar dan is het misschien structureel problematisch te zijn. Ja.
Nou ben ik groot geworden met twee generaties eigenlijk. Ik ben met het Spokboek groot geworden. En dan liet je kinderen huilen. En goed na een week huilen, ebte dat af. En dan had je een aangepast kind.
Dat hebben wij gedaan. En dan zei je later tegen je eigen kinderen, je maakt het veel te moeilijker. Iedere keer s'nachts eruit en de lopen en dit en dat. En nou vraag ik me zo langzamerhand af, wie heeft nou gelijk? En dan denk ik dat wij toch nu ook niet meer ongelijk dan gelijk hadden.
Ja, maar je zegt het eigenlijk al, het kind past zich aan en verliest iets.
Ja. Dan kunnen we niks meer aan herstellen, weet ik.
Zo dramatisch zal het niet zijn.
Nog een vraag.
Ja, ik heb 3 kleinkinderen en 2 zijn begaafd. En die andere die heeft altijd geplaagd op school. Die gaat altijd weer verkeerd. Toen ben ik echt gaan bidden. Hier wilt je haar iets anders laten exceleren. En dan blijft ze erg ontwikkeld te worden in sport. Dus ik kwam een grote medaille met een lint onder. Oh, wat is dat mooi.
Ja, prachtig. Ja, en dan zien we de gaven van dat kind liggen en dat aanbieden. Prachtig.
Ja. Ik zou nog even terug willen komen op die christelijke opvoeding. Want we hebben dat eventjes gedaan, maar er wordt toch vaak veel gepreekt in het gezin. En ik vraag me af of je daar dan goed mee doet, of dat je die kinderen daarmee ergens inwerkt in hun vrijheid om dat autonome zelf te ontdekken. En hoe je dat dan doet, want je wil het natuurlijk wel graag overbrengen, maar niet op het kind leggen.
Preken, het is maar 7% wat we overbrengen door woorden. En de andere procenten is door je gedrag en door je houding, door je gezichtsmimiek. Het is maar 7% hoeveel je preekt. Het is maar 7% van het kind oppikt. En de rest wat je communiceert doe je allemaal op andere manieren. Dus als je het kind iets wil leren, natuurlijk wil je het leren over God. Het belangrijkste is dat je natuurlijk vertel je verhalen, maar preken is iets anders, hè? En verhalen vertellen, maar leven vooral voor. En dan is de grote kans dat ze het overnemen.
Preken is een beetje negatief woord, maar het geeft het idee de les lezen.
Ja, precies.
Dat is niet de bedoeling.
Nee, maar vertellen bezig zijn, dat is iets heel anders. Ja.
Maar in het kader ook van de christelijke opvoeding wat Ron aanhaalt, heb ik ook zoiets van, je mag alles denken, willen, voelen en wensen.
Ja.
Maar dat gaat wel tegen Gods woord doen.
Ja, maar je zal toch moeten kiezen. En het kind moet ook gaan kiezen.
Ja, oké. Maar om dan te zeggen, je mag alles wensen, denken, voelen.
Je onderwijst toch? Ja, je onderwijst, maar stel dat het kind denkt, dat denkt het kind niet, maar stel dat het kind denkt, nou ik ga lekker rijk worden door veel te gaan stelen. Wat zou je dan zeggen tegen zo'n kind? Pas op dat je dat niet kan doen.
Oh, je pak hier wel op, zeg ik dan.
Je pak hier wel op. En dan ga je het onderwijzen. He, van, ja, je wordt er vast wel rijk van. Het heeft ook consequenties als je gaat stelen. Om je in de gevangenis te stellen. Je gaat het kind onderwijzen. En het meest ideale is dat hij zelf de keuze maakt. En dan kan je Gods woord herhalen. Oh, dus we kijken in Gods woord. Maar de keuze blijft bij onszelf. Bij het kind, bij u, bij mij. Maar je onderwijst wel.
Ja, wat bedoel ik? Want dit lijkt zoiets van, nou, je denkt, je voelt en je... Ja, je wilt maar wat je wil.
Ja, maar dat
ongestuurd.
Ja, nee, je gaat daar keuzes in maken en dat je onderwijst het kind.
Ja, precies. Je geeft wel een input. En
ja. Want zij het onderwijs je vanavond ook, dat moet het niet meenemen. Dus dat is...
Maar er zit geen dwang. Nee. Het moet zo zijn dat het uit het autonome zelf uiteindelijk de keuze gemaakt wordt. En dat denk ik dat het punt is. En dan moet je ook de keuze hebben om het niet goed te doen, denk ik. Ik denk dat je...
Nou, die keuze heb je, maar je mag wel in alle liefde consequenties ook.
Ja.
En als je dat ondergaan wil, oké.
Ja. Ja, met elke keuze heeft een consequentie.
Ja, Want de grote probleem in deze tijd, denk ik, is dat, dat ze niet geleerd worden wat consequenties van dingen zijn. Zowel het positieve, maar ook het negatieve. Kan ook alles heeft zijn consequentie. Ja. Want ik denk dat een hele hoop jonge mensen, sommigen ken ik daarvan, als die direct geconfronteerd zouden zijn met de consequentie van hun daden, dat ze minder problemen hadden gehad, omdat ze de consequenties niet overzien konden of niet wilde overzien.
Ja. Ja, dan heb je het ook al over gedrag, hè?
Ja, gedrag heb ik dan ook. Ja.
Of, want je mag niet alles doen. Je mag wel alles denken, maar je mag niet alles doen. Dus dat is een ander verhaal.
Ja. Maar in opvoeding help je natuurlijk toch kinderen om stap voor stap een zelfstandig mens te worden. Met eigen keuze, met vallen en opstaan. Absoluut. En ik denk dat het moeilijkste voor ouders is dat je ze ook de toestemming geeft om fouten te maken. Maar ik heb heel veel zelf in mijn eigen leven van mijn fouten geleerd. En ik kan niet zorgen dat mijn kinderen die fouten niet maken. Die moeten ook de ruimte hebben om ook fouten te maken.
Ja, je kunt ook zeggen dat je kinderen, je vader heeft die fout gemaakt. Ik zou hem jou liever willen besparen.
Ja, maar dat doen ze dan niet. Je kan tegen het kind zeggen, de verwarming is heet hoor.
Ja.
En je draait je om en ze gaat het zelf even voelen.
Ja, ze moet voelen.
Ja.
Jouw ogen.
Nee, ik zit te denken, je kunt wel keuzevrijheid hebben, maar ik denk het is niet onbeperkt. Logisch, je stuurt kinderen ook bij.
Nee.
Kijk, en over de verwarming, oké, daar kunnen we nog even aanzetten. Als er brandende kachel is, dan geef je de vrijheid.
Keuzes zijn beperkt, hoor. Ja. Je zegt van, bij een klein kind kies je tussen twee dingen. Jij bent degene die de grenzen van de keuzes bepaalt.
Dan krijg je het uitgangspunt opvoeden en, wat zei u, de andere pastoraat, opvoeden en twee dingen toen je begon. Verschil tussen opvoeden en pastoraat.
Ja.
Opvoeden naar hel.
Maar in pastoraat zit je niet op.
Maar het was in de context van jouw eigen persoonlijkheid. Van jouw eigen unieke persoonlijkheid. En daarin mag iemand denken, voelen, wensen, wat hij wil. En dat mag jij niet verbieden.
Ja.
Als je dat wel doet, dan onderdruk je zijn persoonlijkheid. Dan kan hij niet uitgroeien tot dan gaat hij dingen doen, dan wil hij blauw zijn of waar zijn of wat dan ook.
Wordt hij oneigenlijk.
Maar je mag wel goede dingen voorhouden of consequenties laten zien, maar dat is iets anders.
Ja.
Mag ik eindigen met één vraag aan je?
Ja.
Wat zou je als ultiem advies voor ons hebben in de omgang met kinderen? Gewoon één volzin.
Nou, wat ik eigenlijk al de hele avond heb gezegd. Erkenning en acceptatie.
Ja. Oké.
Dat ze gezien hebben.
Als je een fout doet, dan hadden we een leekastgenootje dat we moeten vergeven aan het kind. Zijn papa en mama fout
gekregen. Ja, zeker. Ja. Goed, we gaan het hier eindigen. Het was fijn om hier te zijn.
Ja, dankjewel.
Dankjewel, hè.
Ja.